De kerkraad eet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat prominent Abink uit Vriezeveen. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag, 's morgens proponent Schreur uit Azië en 's avonds dominee Theo uit Aalst. Dat is dan een gezamenlijke dienst met Bruchem in de kerk van Kerkwijk. De voorbeden, er verblijven zover bekend geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We denken in onze voorbeden aan de zieken thuis en aan hen die in verzorgings- en verpleegtehuizen verblijven. In het bijzonder in deze vakantietijd als er velen weg zijn. We bidden ook voor onze jongeren die weg zijn in Bulgarije. De collecte van morgen, de eerste, is de diaconie-collecte en bestemd voor de werkvakantie Bulgarije. De tweede voor de instandhouding van de eredienst. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang. Tweede vers uit Psalm 81. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis of degene die op vakantie onderweg zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 85. Gemeente, na de lezing van Gods heilige wet zingen wij in antwoord het zevende vers van de 10 geboden. Achter de psalmen, gij zult niet doodslaan, noch u breken, breekt nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken, bemint elk met een vroom of een oprecht gemoed. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel of leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, voordat wij de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God en ook levende Heere Jezus, u die de stilte van het eeuwige leven en haar vreugden als geen andere kent. U, Heere Jezus, die alle lof hebt gekregen van uw Vader in de hemel, het past u dat u het ook op aarde krijgt. Het past u dat u het ook krijgt vanmorgen in deze eredienst, maar ook in ons mensenhart. En Heere, omdat het tegendeel in ons hart leeft, daarom hebben we u in de hemel nodig voor deze zondag, voor deze eredienst. Want tussen u, o heilige God, en ons mensen hebt u de dienst van verzoening gesteld. Dat u iets wat wij helemaal niet belangrijk achten, namelijk het gestorte bloed, dat u dat vers en fris maakt, zodat vanmorgen een jongen, een meisje, een vader, een moeder, een man of vrouw, door woord en geest echt mag luisteren. Want als u in de hemel spreekt, dan gebeurt er ook echt wat op aarde. Als u door uw heilige geest die u hebt uitgestort, op aarde in mensenharten spreekt, dan gebeurt er wat. En Heere, doe ons toch alstublieft niet tevreden zijn met de vorm alleen, of met de plicht hier te zijn, of het feit dat wij nog in een deel van Nederland wonen met een goede traditie. Dat wij tevreden zouden zijn met het feit, Heere, dat we weer de dingen kunnen bespreken die vanmorgen wel of niet goed gingen. Maar dat u nou die wonderlijke God bent die werkelijk uw koninkrijk laat komen in mensenharten. Maar dat betekent ook dat koning Satan achteruit moet. En dat zorgt altijd voor rumoer. Dat zorgt altijd voor tumult om ons heen, maar ook in ons hart. En wij roepen uw naam aan, als ook deze morgen uw woord bediend wordt. Mag hij die het woord heeft achter het woord wegtreden. Mag het woord vallen, mag het woord recht gesneden worden. Mag het woord zodanig ons hart raken, dat wij het gaan merken, dat u dezelfde mag blijven en dat wij moeten veranderen. Heere, dat wij niet zomaar door kunnen gaan in de jacht van ons leven. En dat uw woord maar stilstaat. Nee, dat het werkelijk andersom mag zijn. Dat we vanmorgen mogen luisteren. Dat wij in ademloze stilte het woord mogen horen. En dat u de weg, de waarheid en het leven beweegt. Dat u werkelijk beweegt in de geest. Werkelijk beweegt in ons hart. En dat u zelf aanbrengt, Heer, wat wij niet kunnen aanbrengen. Liefde, troost, overgave, geduld, doorzicht op u en uw koninkrijk. Heere, wil daartoe ook in het luisteren alles wegnemen wat zomaar kan hinderen en wat schadelijk kan zijn. En dat we ingewonnen worden voor iets, Heere, dat ons toch vreemd is. En dat is om te mogen leven uit de kracht van het bloed. Ook als grote tegenstellingen in ons leven aanwezig zijn. Ook als we merken, Heere, dat wij nog vlees zijn, naast het feit dat gij uw geest gegeven hebt, dat wij vlees zijn dat niet buigen kan, ook niet in de genade. Koning van uw kerk, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen hier in Kerkwijk, Bruchem, dit deel van uw wijngaard, maar overal in Nederland. Zij, Heren, die op vakantie zijn, Heren, dichtbij of ver weg wilt u hen een veilig geleide geven. Heren, wij zoeken wat af. We denken over de horizon van het leven dat wij een betere wereld aantreffen. We zoeken het paradijs altijd wat verder. Maar we nemen onszelf mee. We beleven de tijd even anders. We mogen wel genieten van uw schone schepping. Maar toch, Heren, het draait nog steeds om ons. Maar dat we werkelijk, Heren, vakantie mogen houden in de kerk. Dat echt alles om u draait. Dat wij uit het centrum gerukt worden. Weggestormd worden uit het centrum van ons leven. En dat u het centrum wordt en dat wij u mogen genieten door woord en geest. Heere, wil daartoe alles schenken. En wilt u, zo het u belieft en u behaagt, uw koninkrijk krachtig bouwen, onder jong en oud, groot en klein. We bidden dit u, we vragen het u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan op drie plaatsen de Bijbel openen. Allereerst in Numeri 35. En we lezen daarvan vers 9 tot en met 29. Dat zal gaan over de vrijsteden. En u kent het verschil tussen doodslag en moord. Iemand die een doodslag per ongeluk begaan had, die mocht nog naar de vrijstad vluchten. Maar iemand die opzettelijk iemand gedood had, die kon ook de doodstraf krijgen. En dan gaan we nog twee aanvullende schriftgedeelten lezen. Handelingen 3, vers 13 tot en met 19. En dan gaat het over de onwetende doodslag. En dan lezen we nog Hebreeën 10, vers 26 tot en met 29. En dan gaat het over de doodslag willens en wetens. Dus onze eerste schriftlezing kunt u vinden in Numeri 35. En dan lezen we vanaf het 9e vers, waar het zal gaan over de vrijsteden. En we lezen door tot en met vers 29. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer u de Jordaan oversteekt, het land Kanaan in, dan moet u voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen, zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om het leven gebracht heeft, daarheen zou kunnen vluchten. Deze steden moeten u dienen tot een wijkplaats voor de bloedwreker, opdat degene die een doodslag begaan heeft, niet zal sterven voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. De steden nu die u moet geven, moeten u dienen tot 6 vrijsteden. 3 steden moet u aan deze kant van de Jordaan geven en 3 steden moet u in het land Kanaan geven. Vrijsteden zullen het zijn. Die 6 steden moeten voor de Israëlieten, voor de vreemdeling en voor de bijwoner in hun midden tot een wijkplaats dienen, zodat ieder daarheen kan vluchten die zonder opzet iemand om het leven heeft gebracht. Maar als hij hem met een ijzeren voorwerp geslagen heeft, zodat hij stierf, dan is hij een moordenaar. Degene die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Ook als hij hem geslagen heeft met een steen in de hand, waardoor hij zou kunnen sterven, en hij stierf, dan is hij een moordenaar. Degene die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. Of als hij hem heeft geslagen met een houten voorwerp in de hand, waardoor hij zou kunnen sterven en hij stierf, dan is hij een moordenaar. Hij die een doodslag begaan heeft, moet zeker gedood worden. De bloedwreker die moet hem die een doodslag begaan heeft doden. Als die hem aantreft, mag hij hem doden. Ook als hij hem uit haat een duw heeft gegeven of iets met opzet naar hem toe heeft gegooid, zodat hij stierf. Of wanneer hij hem uit vijandschap met zijn hand zo geslagen heeft dat hij stierf, moet degene die hem geslagen heeft zeker gedood worden. Hij is een moordenaar. De bloedwreker mag degene die een doodslag begaan heeft doden als hij hem aantreft. Maar als hij hem onverwacht zonder vijandschap een duw heeft gegeven of zonder opzet welk voorwerp dan ook naar hem toegegooid heeft, of zonder het te zien een of andere steen waardoor men zou kunnen sterven, op hem heeft laten vallen, zodat hij stierf, terwijl hij geen vijand van hem was en niet zijn onheil zocht, dan moet de gemeenschap overeenkomstig deze bepalingen oordelen tussen hem die een doodslag begaan heeft en de bloedwreker. De gemeenschap moet hem die een doodslag begaan heeft redden uit de hand van de bloedwreker en de gemeenschap moet hem laten terugkeren naar zijn vrijstad waarheen hij gevlucht was. Dan moet hij daar blijven tot de dood van de hoge priester die men met de heilige olie gezalfd heeft. Maar als hij die een doodslag begaan heeft de grens van zijn vrijstad waarheen hij gevlucht was ook maar even overschrijdt en de bloedwreker vindt hem buiten de grens van zijn vrijstad, dan mag de bloedwreker hem die een doodslag begaan heeft doden. Dan is het voor hem geen bloedschuld. Want hij die een doodslag begaan heeft, had in zijn vrijstad moeten blijven tot de dood van de hoge priester. Pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. Dit zal voor u als een rechtsverordening gelden, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Tot zover de eerste schriftlezing. Gemeente, onze tweede schriftlezing, Handelingen 3. En daarvan lezen wij vanaf vers 13 tot en met 16. En dan gaat het over de onwetende doodslag. Toen Petrus zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Komt dus tot inkeer en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Tot zover onze tweede schriftlezing. En tenslotte, gemeente, de laatste schriftlezing, de derde, Hebreeën 10. En daar lezen wij vanaf vers 26 tot en met 29. En daar gaat het over de doodslag willens en wetens. Want als wij willens en wetens zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer over voor de zonde. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstander zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid op het woord van twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van genade gesmaad heeft? Tot zover, gemeente, onze derde schriftlezing. Het uitgangspunt, gemeente, voor vanmorgen kunt u vinden in nummerie 35 en daarvan vers 28b, waar er staat: pas na de dood van de hoge priester mag dus de doodslager terugkeren naar het land dat hij bezit. Gemeente, een best onbekend onderwerp, de vrijsteden. Vroeger, bijvoorbeeld Kolbrugge heeft erover gepreekt, daarna natuurlijk nog wel eens, maar toch is het vaak een onderwerp wat onderbelicht blijft. En toch, gemeente, er zit heel veel onderwijs in. En daarom als thema vanmorgen het waarom, jonge vrienden, van de vrijsteden. En daarbij de eerste gedachte: de dood van de hoge priester zorgt voor vrijheid. Ons tekstvers. Is dat niet iets bijzonders? Iemand was in de vrijstad en moest daar blijven totdat de hoge priester gestorven was. Apart, toch? Het tweede, de Heere God wil ons daar iets mee duidelijk maken, namelijk, wat is nou precies het karakter van de zonde? Je kunt zonde zeggen, nou ja, we missen ons doel, of we kunnen nog andere dingen zeggen, we luisteren niet goed. Maar zonde heeft ook iets met doodslag te maken. Niet letterlijk iemand doodslaan, maar ook geestelijk iemand doden. Wat is nou het karakter van de zonde? Dat de Heere God met deze geschiedenis ons duidelijk wil maken. En tenslotte, wat is geloven? Het geloven wordt in de Bijbel in dit verband heel vaak een toevlucht genoemd. Je vlucht ergens bij vandaan en je vlucht ergens naartoe. Dus als derde gedachte, het geloof als toevlucht. dus boven de preek willen schrijven, gemeente, het waarom van de vrijsteden. De dood van de hoge priester zorgt voor vrijheid, onze eerste gedachte. De tweede, het karakter van de zonde. En ten derde, het geloof als toevlucht. En denk er ook nog eens aan, wie moest ook alweer de horenen van het altaar aangrijpen om werkelijk vergeving te ontvangen. Daar zal ik straks antwoord op opgeven. Gemeente, we gaan eerst nog zingen. Psalm 48 en daarvan het eerste, het vierde en ook het zesde vers. Psalm 48, het eerste, de Heer is groot, elk zingt zijn lof. En ook het vierde, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. En het zesde, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. 1, 4 en 6 van Psalm 48. Gemeente, daar zuist een bijl door de lucht. Eén klap, twee klappen en nog is de boom niet geveld. Met een uiterste krachtsinspanning slaat de jonge Asaf nog één keer. En dan gebeurt het vreselijke. Het ijzer schiet van de steel en raakt het hoofd van oom Laban tegen zijn hoofd. Oom Laban stort neer. Ontzetting alom. Neven van Asaf komen toesnellen en buigen zich over hun vader. Het is zeer kritiek. En oom Laban wordt voorzichtig naar huis gedragen. Maar een dag later sterft hij. Maar Asaf heeft dit bericht niet afgewacht. Hij weet het. Zijn neven kunnen nu zijn bloed wreken van hun oom Laban. Was het met opzet? Was het per ongeluk? Hij neemt nog wat proviant mee onderweg en hij zet het op een lopen naar een van de vrijsteden. En af en toe kijkt hij nog een keer schichtig achterom. En daar gaat hij op de vlucht. Of naast die vrijsteden gemeente kon je natuurlijk ook naar Jeruzalem om de hoornen van het altaar aan te grijpen. Gemeente, ik zei het. Niet expres, niet opzettelijk heeft Asaf dit gedaan, maar schuldvrij is hij ook niet. Gemeente, dit ter inleiding. Stel u nou eens voor dat de Heere gewoon maar één regel had gesteld. Een bloedbreker mag niemand doden die ongewild en onwetend een ander gedood heeft. Nou gemeente, dan was het punt uit. Dan was het klaar. Gewoon een onderscheid maken tussen moord en doodslag. Opzettelijk en niet opzettelijk. En toch heeft de Heere God er nog een heel verhaal, een hele geschiedenis achteraan geknoopt, de instelling van 6 vrijsteden. Of de vrijheid en de onvrijheid van een doodslager. Of, en dan komen we bij de kern van de preek van vanmorgen, de plek die de hoge priester inneemt. Wat heeft dat toch te betekenen? En gemeente, dit brengt me vanmorgen bij een thema, bij het thema boven de preek, het waarom van de vrijsteden, ook wel, als we het modern zeggen, asielsteden genoemd. Gemeente, wat heeft nou de Heere allereerst met die 6 vrijsteden duidelijk willen maken? Ik zal het u in het kort uitleggen. Jonge mensen, als jullie gaan googlen en Google Maps, dan is het net als de 6 puntjes op een dobbelsteen. De Heere God had 6 vrijsteden gemaakt in het land Kanaan. 2 bovenin, 2 zo'n beetje in het midden en 2 onderaan. En daartussendoor stroomde Jordaan aan de ene kant van de Jordaan en de andere kant van de Jordaan. Je zou kunnen zeggen, als iemand nou werkelijk per ongeluk iemand doodslaat of zo, dan waren de afstanden van elke vluchteling om te vluchten naar een vrijstad, dat was zo ongeveer gelijk. En gemeente, zonder dat ik op de betekenis van alle namen inga, ik noem ze even. In het noorden Kedes en Golan, in het midden Sichem en Ramot in Gilead en beneden Hebron en Bezer. We gaan een stapje verder. Naast die 6 vrijsteden ook altijd in gedachten even houden Jeruzalem zelf, hè, om daar de hoornen van het altaar aan te grijpen. Stel je nou voor, kinderen, jonge vrienden, die denkbeeldige Asaf die ik zo even noemde. Stel je nou eens voor dat hij in Bethlehem had gewoond. Weten jullie dan zo uit je hoofd waar hij het snelst naartoe had kunnen vluchten? Nou, je weet dat Bethlehem vlak bij Jeruzalem lag, hè? Dus dan zou hij op de vlucht gegaan zijn naar Jeruzalem. En weet je, die zes vrijsteden, en ook Jeruzalem, die lagen allemaal op een heuvel, op een verhoging. Dus als je nou een vluchteling was en je wist niet goed waar het was, dan kon je aan het feit dat ze allemaal op een verhoging lagen, dan kon je zien, daar moet ik naartoe, want als ik in de vrijstad kom, daar ben ik alleen veilig. Gemeente, een praktische reden waarom de Heere God vrijsteden heeft gegeven, moeten we ook zoeken in de oorsprong van Kanaan. Kijk, voordat het volk Israël er woonde, ik heb het van de week nog na zitten kijken. Er hebben ontzettend veel reuzen gewoond. Op het moment dat Israël in het beloofde land kwam. Het waren wrede reuzen. Die dachten ook vanuit het principe oog om oog en tand om tand. En ook de Israëliet zelf kende de wet. Genesis 9 vers 6. Wie het bloed van een mens vergiet, zijn of haar bloed zal vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Stel je nou eens voor, hè, dat die neven, hè, de neven van Asaf, denkbeeldig, dat ze kwamen en dat ze eventjes wraak gingen nemen. Nou, dat kon in die tijd, gemeente, kon dat zo tot een kettingreactie van wraak leiden. Wraak op wraak. Op wraak. En deze regel, deze instelling van de Heere God, wilde dan ook de doodslager in bescherming nemen, die niet met opzet gedood had. Wordt wel eens gezegd in de Bijbel, je kunt ook doden met opgeheven hand. Hè? Als je een IS-strijder hebt en heeft iemand gedood en dan gaat juichend zijn hand omhoog, dan heb je het met opzet gedaan. Maar het ging over de doodslag zonder opzet, door onwetendheid of door dwaling. Dus gemeente, waarvoor was het? Waarvoor waren al die vrijsteden? Het was om een halt toe te roepen. Anders konden hele families elkaar wel eens uitroeien. We zeiden al, onze denkbeeldige Asaf, hij vlucht van Bethlehem naar Jeruzalem. Wat zou hij gedaan hebben in Jeruzalem zelf? Kinderen, Asaf die zou misschien nog een keer schichtig achterom gekeken hebben. En gedacht, komen de neven van mijn oom niet achter me aan? Maar hij zou rechtstreeks gevlucht zijn naar de voorhof. Want in de voorhof stond een altaar, het brandofferaltaar. En daaraan verbonden vier hoornen. En wat zou hij gedaan hebben? Hij wist het. Hij zou die hoornen van het altaar gepakt hebben. En dat was eigenlijk zijn asielaanvraag. Misschien waren er een paar levieten aan het werk die deze jongen gezien hebben. Zo jongen, wat heb je gedaan? Waar kom je vandaan? Wat heb je op je geweten? Ja, en dan moest Asaf het vertellen, hè. En dan zullen de levieten onderling wel gezegd hebben, deze jongen moet voor de raad van oudsten. Maar we hebben in ieder geval een asielaanvraag binnen. En Asaf zal het verteld hebben, ik heb per ongeluk iemand gedood. Zonder dat ik hem gisteren en eergisteren haatte. Gemeente, zo'n asielaanvraag werd ook echt serieus in behandeling genomen. Ik kan het lezen in Jozua 20. Als hij vlucht tot een van de steden, zo zal hij staan aan de deur van de stadspoort. En hij zal zijn woorden uitspreken voor de oren van de oudste van de stad, als hij bijvoorbeeld in een andere stad terechtkwam. En dan zullen zij hem tot zich nemen en hem een plaats geven dat hij bij hen wonen. Asiel. Maar denk je eens even die jongen in. In die vrijstad kon Asaf opgelucht ademhalen. En zolang hij binnen die vrijstad bleef, dan wist hij zich veilig. Maar tegelijkertijd, deze jongen was dan wel vrij in de vrije stad. Maar hij was tegelijkertijd ook onvrij. Stel je voor, je zou lange tijd los van je eigen familieclan, familiebanden, in die tijd was het nog veel sterker dan misschien nu. Je bent onthecht van huis en van haard. En je kon wachten totdat je geding aan de orde kwam. En natuurlijk totdat de hoge priester zou sterven. Maar gemeente, u kunt zich voorstellen dat als je vrij lang in die vrijstad moet verblijven, dat zo'n vrijstad ook voor jou tot een gevangenis kon worden. Gemeente, waar was het wachten op? Het wachten is op wat we in ons tekstvers lezen. Pas na de dood van de hoge priester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit. U zult misschien zeggen, wat een vreemd vers. Nou, u mag eerlijk weten, ik heb het ook lange tijd laten liggen. Ik kwam er eerst niet goed uit. Wat zou dit nou toch betekenen? Waar was het wachten op? Tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer naar het land van zijn bezit. Naar huis, naar zijn haard. En gemeente, onze eerste gedachte is daarom ook, de dood van de hoge priester, die gaat pas voor echte vrijheid zorgen. Nou, wat hoort u in deze woorden? Kijk, er waren natuurlijk in Israël waren er vele priesters. Maar er was slechts één hoge priester tegelijk in Israël. En om welke hoge priester ging het? Het ging om die hoge priester die ten tijde van de doodslag ook in zijn ambt stond. Daar kon natuurlijk een ambtelijke aflossing plaatsvinden. Maar de betreffende hoge priester was bij, ook als hij bij wijze van spreken met pensioen zou gaan, in onze termen gedacht, dan was hij nog steeds niet gestorven. Nou, jonge vrienden, ik ga even menselijk doen. Stel je voor, je woont in zo'n vrijstad, je denkt, ja, ik ben hier wel veilig. Maar ik mag niet naar huis. Zal ik eens even heel menselijk gaan doen? Deze jongen die zal misschien zijn oor een keer te luisteren hebben gelegd. En gedacht van, is de hoge priester al gestorven? Want het was niet zo aantrekkelijk om natuurlijk altijd in die vrijstad alleen te zijn. Wat dat betreft was je een soort bezitsloos en dat was een leviet. Het was een levietenstad. Je had geen bezit. Ja, wat kon je doen? Misschien luister naar het onderwijs van de levieten. Of dat misschien de gedachte in hem opkwam, heeft mijn vrijheid met zijn dood te maken, dat hij aan het nadenken werd gezet. Gemeente, stapje verder. Geloof maar, dat wanneer omgeroepen werd dat de hoge priester de enigste in Israël, in Jeruzalem, gestorven was, dat de deuren van de vrijsteden open gingen. Een machtig beeld. De omroeper komt langs. De hoge priester is gestorven. En daar zie ik een x-aantal mensen. Als ik zo even een overzicht zou hebben over het Joodse land, dan zouden de deuren van die vrije stad, die zes vrijsteden, opengaan. En dan zouden alle mensen die gevangen waren, ze zouden weer terug kunnen naar huis. De gemeente Malachi drukt zich ergens zo uit, ze zullen als mestkalveren uitgaan. Nou, u weet misschien wel, misschien is het nu niet meer zo'n actueel voorbeeld, maar kalveren die op de mest staan, zitten in een nauw hokje. Ze hebben weinig zuurstof, weinig licht. En als ze dan uitgaan, de wei in, dan maken ze bokkensprongen. Dan zijn ze door het dolle heen. Nou, ik stel me zo voor dat als de omroeper kwam en de hoge priester was gestorven, dat de mensen die echt naar huis mochten, dat ze zo blij waren als een klein kind. Vrijheid. Jonge vrienden, misschien zeggen jullie, voorganger, ik leef nu. En toch kan ik jullie wel vertellen, bij ons staat de tijd niet stil, hè? Maar in Afrika bijvoorbeeld staat de tijd wel stil. Ik las op internet, vrij recent in 2013, zijn er nog nazaten gevonden van de stam van Dan in Ivoorkust. Die nog steeds het principe kennen van de vrijsteden, wanneer iemand een ander doodgeslagen had en op vrijspraak wachtte. Maar één ding las ik jammer genoeg niet. Dat het wachten was op de dood van de hoge priester. Die link, die missen zij. Maar misschien zeg je, zo'n oude geschiedenis. Wat heeft het voor nu nog te zeggen? Waarom was dit een instelling van de Heere God? Gemeente, het is als een 1500-jarige aanloop naar het werk van de enige hoge priester, Jezus Christus, toe. Echte vrijheid, gemeente, geen halve vrijheid, heeft alles te maken met het sterven van Jezus Christus, onze enige hoge priester voor God. Weet u wat het ambt is van de Heer Jezus? Eén van zijn ambten. Priesterlijk ambt, zeker. Ook een koninklijk ambt. Dan lees ik in Jesaja 61 vers 1. Om gevangenen vrijheid uit te roepen. En gebondenen opening van hun gevangenis. Dat is het ambt van de Heer Jezus. En zou nou deze eeuwenoude geschiedenis ingescherpt, ingeprent moeten worden, van kind op kind overgaan, opdat wij begrip zouden krijgen wat het werk van de Heer Jezus is. Want gemeente, daar komt het op aan, hè? Als ik u eens zou vragen, wat ziet u op dit moment met de kennis die u op dit moment hebt? Wat ziet u op dit moment in de Heer Jezus? Ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die zeggen, ik zie hem als een goede leermeester. Ik zie hem als iemand die de wil van de Vader zo goed gedaan heeft. Of ik zie hem als een voorbeeld. Of ik zie hem als iemand die medelijden kan hebben. Of ik zie hem als, ja. Maar wie van u heeft in Christus Jezus, en dat is de les van deze morgen, door de kracht van de Heilige Geest gezien, dat in Christus er vrijheid plaatsvindt uit de gevangenis. U vraagt onmiddellijk, welke vrijheid bedoelt u? Nou, een vrijheid dat wij schuldig staan tegenover God. Want nu komt het. God ziet de doodslag, die letterlijk gebeurt, niet alleen als doodslag. Het feit dat de Heere God deze geschiedenis heeft laten optekenen, wil ook zeggen dat God de doodslag breder ziet. Niet alleen een stuk ijzer dat van de steel afvliegt. Gemeente, de Heere God wil ons duidelijk maken dat zonde, en dan kom ik langzaam tot mijn tweede punt. Wat is zonde, gemeente? Zonde is een geestelijke doodslag van God. Een tweede gedachte. Het karakter van de zonde. Gemeente, als onze Heidelberger zegt van ja, wat is dood? Natuurlijk, je mag een ander niet doodslaan, natuurlijk. Maar de Heidelberger betrekt er onmiddellijk de wortel van alle doodslag bij. Nijd, negatieve jaloezie, haat, elkaar negeren, toorn, ongecontroleerde boosheid, wraakgierigheid, neiging tot vergelding. Dat je misschien in je hart soms iets hebt dat je denkt, ik zal hem betaald zetten. Of als ik het even wat platter zeg, ik zal iemand op zijn snuffert laten vallen. Of dat je iemand wil terugpakken die je wat geflikt heeft. Weet u wat doden is vanuit de grondtaal, dat wil eigenlijk zeggen, je maakt een ander tot niet. Je maakt een ander tot niets. Je maakt een ander krachteloos. Je kijkt een ander met de nek aan. Je loopt over hem of haar heen. Je doet alsof hij of zij niet meer bestaat. Nou, gemeente, is dat niet een hele mond vol? Ja. Wat is het karakter van de zonde? Nou, de Heere God heeft ons duidelijk willen maken dat het ook te maken heeft met geestelijk iemand tot niet maken. Doen alsof hij er niet meer is. Nou, ik zal u een voorbeeld geven. We hebben de tweede schriftlezingen, Handelingen 3. Het waren lang niet allemaal dezelfde mensen die op het tempelplein waren 50 dagen geleden en die geroepen hadden tegen de Heere Jezus: kruist hem, kruist hem. En toch, gemeente, scheert Petrus ze over één kam. Weet u wat hij zegt? De vorst van het leven hebt u gedood. Nou, gemeente, pak dan eens die betekenis erbij. Dat je iemands woorden krachteloos maakt. Nou, als je met iemand afwerkt, dan hoef je toch niet meer te luisteren. Ja. En nou haast ik mij natuurlijk om te zeggen dat Petrus door de kracht van de Heilige Geest deze zonde natuurlijk typeert als uit onwetendheid gedaan. Ik weet het, zegt hij, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt. En ik hoor de Heer Jezus aan het kruis het ook zeggen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Maar goed, dan weet je het niet. Dan ben je ergens verblind, dan dwaal je ergens. En toch, zegt de Heere God, je bent toerekeningsvatbaar. Lastig, hè? Je doet iets onwetend, jonge vrienden. Door verblinding. En toch, zegt de Heere God, je bent voor mij wel toerekeningsvatbaar. Ik las het bij Weyl en dominee C. de Boer, die zegt ergens zo mooi. Hij zegt, als een schaap zich langzaam van de kudde verwijderen. Van de kudde van de goede herder. Je bent onwetend, je wilt ergens onwetend zijn, je bent blind, jonge vrienden. Je zegt, ik kies mijn eigen route door het leven. Eventjes de normen en waarden van thuis eventjes op losse schroeven zetten. Ja. En toch blijf je toerekeningsvatbaar, begrijp je dat? Gemeente, nou kom ik bij de kern. Nou probeer ik met allerlei dingen te zeggen wat nou de kern is van de zonde. En probeer eens met me mee te komen. Wat is eigenlijk onze zonde in Adam? Nou dit, ik zal het gewoon wat proberen uit te leggen. Jij en ik, wij staan in het centrum van ons leven. Of we nou op vakantie gaan naar Chili of naar Argentinië. Jij blijft gewoon in dat centrum staan. Dat is onze zondeval in Adam. En wat wil je heel graag? Je wil natuurlijk graag dat echt alles moet om jou draaien. Alles moet gewoon om jou draaien. Draait het niet meer om God? Nee, dat is, ja, die keuze ligt in je hart. Het mag niet meer om God draaien. Het moet om mij draaien. Jonge mensen, ik kruip in je huid en ook in u, in uw volwassen huid. Wat is ons punt, gemeente? Waar zit ergens onze schuld? Dat is dit, dat je denkt bij jezelf, ik wil ergens een plekje voor mezelf vinden. Een heel klein plekje in deze wereld, buiten de wil van God. Een plekje waar ik echt helemaal mezelf kan zijn. Helemaal mezelf. Maar goed, dan zoek je dat plekje op en dan wil je echt helemaal jezelf zijn. Maar dan moet je jezelf op dat plekje ook handhaven. Dan komt er iemand aan en die zegt, joh, doe niet zo egoïstisch. En je zegt, ach, hou je mond. Je moet jezelf op dat plekje ook positioneren. Je moet jezelf ook stevig, je hakken goed in het zand zetten. Maar met dat je jezelf gaat handhaven, ja, dan moet je soms de ene, nou ja, ik haat mijn naaste niet, ik negeer hem gewoon. Negeren, de zachtste vorm van haten. Nou goed, zeg je, voorganger, u bent vanmorgen wel radicaal, maar ik geef zeker toch wel 30% van mijn tijd en van mijn energie aan de Heere God en zijn dienst. Nou, dat is al 30%. Maar goed, de Heere God die is met me echt niet tevreden daarmee en die zegt, ja, mijn zoon, luister eens, ik wil je hart hebben. Ik wil je hart hebben. Mijn dochter, ik wil je hart hebben. Ik wil dat ik diegene ben waarom alles draait. Alles draait. O, gemeente. Ja, en zo proberen wij onszelf te blijven. Ja. Je moet soms om jezelf te handhaven, je moet soms doen alsof een ander wat lucht voor je is. Of als een ander het veel beter dan je doet, of dat je negatief jaloers wordt. En u voelt wel aan, het kan nog veel erger. Tuurlijk hebt u niemand doodgeslagen. Natuurlijk niet. Maar we kunnen zomaar iemands stem, woorden, aanwezigheid, vraag, hulpgeroep krachteloos maken tot niets. Nou zegt de Bijbel en nou zegt de Heilige Geest, dit valt allemaal onder doodslag. Nou, gemeente, wie moet niet vanmorgen zijn hand in eigen boezem steken? Maar wat wil de Heere God nou duidelijk maken? Als u nou vanmorgen vaststelt bij uzelf, voorganger, u sprak mij ook aan vanmorgen. Maar wat wil de Heere God ons nou duidelijk maken? Dat wij in deze onwetendheid, dat wij in deze verblinding, dat wij verzoening nodig hebben. Want laten we eens eerlijk zijn. Wie van u voelt zich vrij in de wil van God? En wie van u voelt zich vrij buiten de wil van God? Gemeente, we voelen ons van huis uit allemaal vrij buiten de wil van God. Maar weet je wat nou de Heilige Geest gaat doen? Die gaat ervoor zorgen dat er mensen zijn hier in Kerkwijk, Bruchem, omgeving, die werkelijk zich vrij gaan weten in de wil van God. En waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. En waar zou de Heilige Geest ons het allerliefst op wijzen? Hij wil ons het allerliefst wijzen op Jezus Christus. Want in hem is de ware vrijheid te vinden. Ik ga weer een stapje verder. Het geloof, onze derde gedachte, als een toevlucht. 6 vrijsteden nu uitgetekend. En ik betrek er ook Jeruzalem bij, als een vrijplaats om de hoornen van het altaar aan te grijpen. U weet het, hè, onze derde schriftlezing. Je kunt ook opzettelijk iemand doden en toch nog de hoornen van het altaar aangrijpen. Wie heeft het in Jeruzalem gedaan? Nou, de oudste zoon van David, Adonia. Een koepoging, zijn vader wist er niet van. Hij wilde zichzelf huldig, kijk, daar heb je het weer, hè. Hij had doodslag nodig om zichzelf te gaan huldigen als koning. En ook dit valt onder geestelijke doodslag. En Adonia, hij heeft de hoornen van het altaar gepakt. En eerst kreeg hij genade, maar bij een tweede poging werd ook hij gedood, opzettelijk. Ik denk aan zijn krijgsoverste Joab. Hij pakte ook de hoornen van het altaar vast. Maar hij had wel met voorbedachte raden, had hij de legeroverste Abner en Amasa gedood. En ook hij kreeg geen genade. En ook is een voorbeeld bekend van Simei, maar dat laat ik nu rusten. Gemeente, als wij nou dit zien, hè, dat wij niet willens en wetens zondigen. Als wij nou weten bij onszelf, Heere, ik ben ook zo iemand. Ik handhaaf mezelf en soms denk ik bij mezelf, doe ik dat nou bewust of doe ik het niet bewust? Is er voor mij nog een weg van ontkoming? Onze derde gedachte, gemeente, het geloof als een toevlucht. Wie weet in zijn hart, ik heb een relatie tot de Heere God, maar die relatie is belast. Er zit druk op die relatie. Wat hebt u dan nodig? Vluchten. Vluchten. Als je in je hart door de kracht van de Heilige Geest het weet en je voelt het bij momenten ook. Waarom ben ik zo? Dan wijst de Bijbel ons een heerlijke weg. De vrijstad Jezus Christus. Prachtig verbeeld in de hoornen van het altaar, waar nu komt het. Wat is geloven, gemeente? Geloven door de kracht van de Heilige Geest is dat u door het geloof de hoornen van het altaar aangrijpt. En let nu op. En dan lees ik zo prachtig in Leviticus 4. En daarin zie ik de ruimte. De oneindige ruimte voor alle mensen die figuurlijk gesproken bloed aan hun handen hebben. De zelfhandhaving in Adam. En toch zegt de Heere, vlucht, vlucht, vlucht. Want de priester moest aan de hoornen van het altaar bloed smeren. Wat is geloven, gemeente? Weet u wat geloven is? Door de kracht van de Heilige Geest, dat wij, die figuurlijk gesproken bloed aan onze handen hebben, vanwege onze zelfhandhaving, dat wij de hoornen van het altaar mogen aangrijpen. Het is vers 2 of het gebeurt, maar de toegang is er. De toegang is er, gemeente. De toegang is er. De hoornen van het altaar aangrijpen. En wat heb je dan? Dan heb je het bloed aan je handen wat op Christus ziet. Gemeente. En dan bent u in de vrije stad. Gemeente, dit is iets wat ik niet bij elkaar kan preken. Pilatus waste zijn handen in onschuld. Ik heb geen schuld en er zijn veel mensen die hun handen wassen in onschuld. Maar, gemeente, wie werkt door de kracht van de Heilige Geest, leert in het hart. O, ook ik ben ook belast. Mijn relatie tot God en mijn relatie tot mijn naaste is belast. Er zit druk op. Gemeente, dan wordt u uitgenodigd vanmorgen om te vluchten naar deze vrijstad in de Heer Jezus Christus. Geloven in de Heer Jezus, geloven in zijn bloed. En wat moet je meebrengen? Wat moet je meebrengen? Nou ja, neem dan de druk en de belasting daar maar mee. Ja, maar ik moet toch ook wat gehoorzaamheid meebrengen. Nou, nee. Breng nou alleen maar het negatieve mee. Want zo wordt de Heer Jezus voorgesteld. En ik hoor het Zacharia profeteren. Een hoorn van zaligheid ons opgericht. Wat zag Zacharia op? Op de kracht die er is in het bloed van Christus. En elke keer als Zacharia's de dienst staat, liep hij tegen dat vierkante altaar aan. Met vier hoornen aan de vier punten. En straks zullen we het ook gaan zingen, gemeente. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. U zegt, wat betekent dat toch? Nou, gemeente, zal ik proberen figuurlijk de dingen uit te leggen. Het altaar onder het Oude Testament, dat is de Godheid. En het lam wat erop gelegd wordt, dat is een verwijzing naar de mensheid van de Heer Jezus. En nou werden De dieren die werden vastgebonden op het altaar. Maar let wel. Moest de Heer Jezus vastgebonden worden op het altaar? Nee. De oneindige liefde voor zijn vader was als een touw. Zijn godheid en zijn mensheid. Nauw met elkaar verbonden. Heeft hij zichzelf volkomen opgeofferd voor zijn vader. Wie was de Heer Jezus nu? En dan ga ik je iets zeggen wie de Heer Jezus is. Weet je wie de Heer Jezus is? Het was iemand die vanaf het eerste begin van zijn leven zei: ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Dus, jonge vrienden, alles draait om de vader. Hij heeft dat hersteld. En toen hij stierf aan het kruis, was het: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het draaide nog steeds om de vader. Nou, gemeente, als wij nou opgeroepen worden om de toevlucht te nemen tot het bloed van Christus, dan neemt u de toevlucht tot iemand bij wie het altijd draaide om de vader. En zo kunnen geestelijke doodslagers, die kunnen vergeving krijgen. En door het geloof en door de kracht van de Heilige Geest hebben zij vergeving. Is dat niet wonderlijk? Want ja, gemeente, we moeten niet alleen stilstaan bij het feit: ja, ik geloof wel in de Heer Jezus. Ja, dan vraag ik altijd maar: man, door de kracht van de Geest, wat zie je nou in hem? Wat zie je nou in hem? Nou, dit zie ik in hem. Dat wij die onszelf handhaven ten koste van onze naasten op allerlei maniertjes. Dat wij genodigd worden om de toevlucht te nemen tot deze Jezus, bij wie alles om de Vader draaide, die werkelijk een vrijstad is op dat. En wat is nou de vrucht? Wat zou nou de vrucht zijn? Nou, de vrucht is dit. Dat je vanmorgen de kerk mag uitgaan en dat je zegt: ja, nou heb ik door de kracht van de Heilige Geest, dan mag ik uitrusten in het bloed van de Heer Jezus. En in de wil van God voel ik me echt vrij. Maar buiten de wil van God voel ik me niet vrij. En gemeente, is dat nou, en dan maak ik even een kleine toespeling naar uw vakantierust. Hard gewerkt afgelopen jaar. Blij dat u 2, 3, 4 weken vrij bent. Maar waar zit uw rust in? Waar zit uw echte vrijheid in? En gemeente, die echte vrijheid, die zit nou hierin. Dat je het mag zeggen: in de wil van God, in de vrijstad, in de Heer Jezus, voel ik me alleen maar vrij. Daar draait het om God. En daar heb ik rust. En daarbuiten, het lukt me steeds moeilijker om rust te vinden. Gemeente, we gaan langzaam stoppen. Nog een vrucht. Ik kon weinig lijntjes vinden van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar ik kwam ergens een verklader tegen die zo heel mooi zei: toen de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei: u bent het licht van de wereld. Een stad bovenop een berg liggend kan niet verborgen zijn. Een stad op een berg, waar herinnert u dat aan? Oh ja, die vrijsteden die op een heuvel lagen. Oh ja. Nou, wie nou in Christus is, door een waar geloof, die wordt door de Heer Jezus genoemd een stad op een berg. En u kunt niet verstopt zijn in Kerkwijk. U kunt niet verstopt zijn. Wie vrij is in Christus, gaat opvallen. Dat is ook een vrucht. Niet alleen de toevlucht nemen tot die vrijstad, maar nou ook in die vrijstad kunt u niet verborgen zijn. U kunt geen verstoppertje spelen. Nee, wie vrij is in Christus, die gaat opvallen. Als hij in het centrum van uw leven opnieuw komt en dat u het zegt: Heere, wat is uw goddelijke wil. Gemeente, vanavond gaan we verder. Vanmorgen benadrukt de dood van de hoge priester, die zorgt voor vrijheid. En vanavond zal ik de lijn met u doortrekken. En dan gaan we luisteren naar Openbaring 8. Wat voor werk doet de Heere Jezus nu, op dit moment, in de hemel? En ik sluit dan af met deze tekst. Want indien wij, vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En welk leven is dat? Dat leven wat de Heere Jezus nu in de hemel leidt. Kolbrugge zei het aan het eind van zijn preek zo. Heiligt deze vrijstad in uw aller hart, u die dit leest of hoort. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen daarvan, van Psalm 118. En daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Seren naam. Wij zegenen u uit Seren woning, wij zegenen u al te saam. 13e vers van Psalm 118. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. Heere, dank u wel dat u erop uit bent dat wij geen handhavers blijven van onszelf, maar dat wij onze wil met vallen en opstaan leren inleveren voor uw heilige wil, waarin uw heilige Zoon zo heerlijk onze plaatsvervanger is, opdat wij rust en vrijheid en vrede hebben. Heer, wij kunnen soms wel zeggen dat we vrede hebben, maar mag die vrede zich ook door deze prediking heen verdiepen, dat we voor het eerst of echt opnieuw zien wie dat u wilt zijn, Heere Jezus, onze Vrijstad. En dat u ons oproept te vluchten, maar o, de waarschuwing ook. Zoals bij een Adonia, met de anderen, Joab, Simei. Willens en wetens het altaar aangrijpen en tegelijkertijd willens en wetens zondigen. Heere, laat ook de waarschuwing door ons heen gaan. Maar verblijd ons ook dat u werkelijk mensen maakt tot een stad op een berg. Want wie vrij is in u, moet gaan opvallen. Heere, dat u ook deze gemeente zo'n zegen geeft. Dat wij niet meer in het centrum van ons leven hoeven te staan, willen staan. Maar dat het alles mag draaien om u. En dat we echt mogen zien dat wie in uw wil is, alle vrijheid geniet. Heere, brengt u ons er terug. En als u er ons inbrengt, opnieuw of voor het eerst, houdt u ons daarin. Heere, wees zo met deze gemeente alles wat ze mag doen en ondernemen. We hoorden ook van de jonge mensen die naar Bulgarije zijn. Heere, ze zullen het contrast meemaken tussen een rijk Nederland en een arm Bulgarije. Er zal misschien meelijwekkendheid in hen opgewekt worden. Naast de liefde, Heere, laat al deze goede dingen gebeuren. Maar bovendien, Heere, leer ze ook zien dat ze met alles wat ze hebben, toch zichzelf handhaven. Ook al doen ze goede dingen. En dat we allemaal diezelfde verzoening in u, de Heere Jezus Christus, persoonlijk nodig hebben. Heere, dat u dat bewerken wilt voor het eerst en opnieuw. Ook zij, Heere, die in verzorgingstehuizen verpleegd worden, die op een vierkante meter leven, bij wijze van spreken. Kleine bewegingsruimte, voor wie het lichaam een gevangenis is. Heere, wat kan het benauwd zijn. En dan het woord niet te kunnen lezen zoals ze zouden willen. Niet kunnen proeven zoals het zouden willen. Heere, wat kan het dan benauwd zijn. Maar wij roepen uw naam aan dat u als de enigste Vrijstad, dat u ruimte schept waar geen ruimte is. Wilt u ook alle behandelingen, het zij door verplegend personeel, het zij aandacht door de familie of professionele hulp, dat u het alles laat gebeuren. Maar bovendien, Heere, dat uw woord door de kracht van uw Heilige Geest naar binnen mag gaan. En dat tot eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we ten slotte zingen Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Vers 88 van Psalm 119. eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.